In het boek Openbaring, dan lezen we nog een keertje vanaf vers 12 tot en met 20. We zijn daar de vorige keer niet helemaal mee klaargekomen met het gedeelte. Vers 12 tot en met vers 20 uit Openbaring hoofdstuk 1. En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik 7 gouden kandelaren en te midden van de kandelaren iemand als eens mensenzoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad en aan de borsten omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam. En zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt. En zijn stem was als een geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aanzien was gelijk de zon, schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na deze geschieden zal. Het geheimenis der 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen der 7 gemeenten en de kandelaren zijn de 7 gemeenten. Tot zover dit stukje. We hebben de vorige keer gezien dat de Heer Jezus zich openbaart in zijn heerlijkheid. We moeten niet vergeten dat er in de Filippenzenbrief staat dat de Heer Jezus zich vernederd heeft, gelijk geworden is aan de mensen, een slaaf, een dienstknecht geworden is, en dat de Heer Jezus echt helemaal tot in de dood gehoorzaam geworden is. En dan staat er: daarom heeft God hem ook bovenmate, uitermate verhoogd. De Heer Jezus heeft een verheerlijkte, hoge positie gekregen. En we hebben toen de vorige keer ook gezegd, ook al hebben wij vaak de indruk dat de Heer Jezus er nog precies zo uitziet als dat hij hier op aarde gewandeld heeft, zoals ik dat gezegd heb, een lange man met een baard en mooi zwart haar en een slanke man en zoals hij uit de kinderbijbels naar u overkomt. Nu niet meer. Dat was de Heer Jezus in zijn vernedering, in zijn aardse leven, maar hij is nu verheerlijkt. En het is niet zo dat als je nu naar de Heer Jezus zou kijken, zoals hier, dat je inderdaad ook, dat de Heer Jezus heel afschrikwekkend is. Dat zou je bijna denken, hè? Maar als ik dit lees, hoe de Heer Jezus vandaag verheerlijkt is, je zou eigenlijk kunnen zeggen, dit is een fotootje van de Heer Jezus nu, op dit moment. Dan vraag ik me wel eens af, als mensen dan wel eens met een verhaal of met een gebeurtenis naar je toe komen en zeggen: ik heb Jezus gezien. Dan vraag ik me wel, wie hebben ze dan wel gezien, hè? Misschien wel een engel. Maar zou ze echt Jezus gezien hebben? De Heer Jezus is verheerlijkt. En Johannes zag Jezus. Misschien wel een vers wat ik u de vorige keer geciteerd heb, maar wat toch wel heel veel, heel belangrijk is. Dat staat in 2 Korinthe 5. Kijk, ik denk dat de Bijbel daar best wel duidelijk in is. Peter zegt: hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij zonder hem thans te zien. Natuurlijk hebben heel veel mensen het verlangen om Jezus te zien, maar ik heb daar grote vraagtekens. Ik zet daar grote vraagtekens achter als mensen zeggen: ik heb Jezus gezien. Want ik denk, als je Jezus ziet, laten we het eerst maar eens even lezen wat hier staat in vers 16 van 2 Korinthe 5. Daar staat: zo kennen wij dan van nu aan, 2 Korinthe 5 vers 16, niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, dus in zijn lichamelijke situatie, in zijn aardse leven gekend hebben. Mensen, zetten maar een hele dikke streep onder. Wat staat er dan? Thans niet meer. Hij is verheerlijkt. Hij is niet meer vernederd. Hij is niet meer in die nederige, menselijke, aan de mens gelijke situatie. Hij is de, ja, misschien klinkt het een beetje tegenstrijdig, maar hij is de verheerlijkte mensenzoon. De verheerlijkte mensenzoon. En je zou bijna eigenlijk wel kunnen zeggen, net zoals dat wij straks bij de Jezus verheerlijkt zijn en er eigenlijk helemaal niets meer te bespeuren valt van ons oude leven. Zo is de Jezus ook verheerlijkt. Ik heb u dat wel eens een keer geprobeerd uit te leggen, dat toen Adam zondigde, dan staat er ineens, Adam en Eva, ze ontdekten dat ze naakt waren. Kunnen we het nog herinneren dat ik eens een keertje op een zondag had gezegd, hè? En in de Hebreeuwse vertaling staat, ze ontdekten dat ze een huid hadden. Dat betekent dat ze voor de zondeval hun naakte lichaam niet eens gezien hebben. Waarom? Omdat ze aan God gelijk gemaakt waren. En als Ezechiël de goddelijke heerlijkheid ziet, dan ziet hij een menselijke majesteit omhuld met de heerlijkheid van God. Aan de diamant gelijk. En dan is het eigenlijk dat de mens als het ware omhuld was met goddelijke heerlijkheid. Net zoals dat Mozes. Toen Mozes aangezicht straalde, toen zag hij niet meer zijn huid, maar je zag alleen maar de heerlijkheid van God. Zo was de mens geschapen door God, in de heerlijkheid van God. En toen Adam en Eva zondigden, toen gleed als het ware die heerlijkheid van God van hen af en toen stonden ze naakt voor God. Nou, dat is met de Heer Jezus ook. Toen de Heer Jezus verheerlijkt werd op de berg, nou, ze kennen hem helemaal niet meer terug, hij werd helemaal omhuld door de heerlijkheid van God. Nou, en dat is met de Heer Jezus ook het geval. Als mensenzoon is hij verheerlijkt en, ja, ken je hem eigenlijk helemaal niet meer terug. In goddelijke heerlijkheid verschijnt hij aan Johannes. En dan moeten we maar kijken hoe Johannes reageert. Want dan staat er in vers 17, en als we weer even terug gaan naar de openbaring, dan staat in vers 7, toen ik hem zag, zei ik niet van, oh Heer Jezus, wat vind ik het fijn om u weer terug te zien. Nee, daar staat, hij viel als dood aan zijn voeten neer. Wat een ontzag. Wat een heiligheid. Het is hetzelfde als wie Paulus ontmoette op weg naar Damascus. Ook de heerlijkheid van God. En hij viel ook als dood voor de Heer neer. Nou, als we even teruggaan naar het allereerste wat ik over het boek Openbaring gezegd heb, dat is, de Heer Jezus wordt onthuld. Nou, ook hier zie je een klein beetje iets over de ontzettende goddelijke heerlijkheid van de Heer Jezus. En ik denk, als je zo de Heer Jezus leert kennen in zijn goddelijke heerlijkheid, ik denk dat je dan wel met veel meer ontzag met hem omgaat. Dat je niet bang voor hem hoeft te zijn, maar dat je wel met echt duidelijk goddelijk eerbied en ontzag met de Heer Jezus Christus omgaat. Er wordt soms zo makkelijk over Jezus, Jezus, Jezus gezongen en gesproken. Maar dan denk ik wel, heb je wel door over wie je het hebt, hè? De Heer Jezus Christus. In zijn heerlijkheid. Laten we eens even gaan kijken hoe de Heer Jezus daar voorgesteld wordt en wat hij doet. We hebben daar de vorige keer heel even over nagedacht, over die gouden kandelaren, dat ze in het oog van God puur goud zijn. Maar we weten drommels goed, als we naar die zeven gemeenten kijken in de brieven die erop volgen, dan zijn het niet perfecte gemeenten, hoor. Dat zijn gemeenten waar heel veel aan de hand is, maar in Gods oog zijn ze perfect, omdat God ze aanziet in Christus. Nou, daar hebben we de vorige keer even over gehad. Tweede wat ik hierover wil zeggen, dat is dat de Heer Jezus te midden van die gouden kandelaren wandelt. Niet dat de Heer Jezus aan de rand staat, maar het gaat om hem. En dat lees je heel vaak van de Heer Jezus. Hij zegt het ook zelf in Matthäus, waar twee of drie samenkomen in mijn naam, daar ben ik in het midden. In het midden, in het centrum van de gemeente. En dat wil ik vanavond heel duidelijk benadrukken. Wij willen als gemeente een gemeente zijn waar niemand anders dan Jezus het middelpunt is van de gemeente. En dat betekent ook, als we naar de gemeente, als we als gemeente samenkomen, dan komen we samen rondom de Heer Jezus. Rondom zijn woord, rondom zijn persoon. En als we, zoals afgelopen zondag, met elkaar liederen zingen, dan zingen we die liederen tot eer van onze Heer Jezus Christus. Het gaat om Hem. Hebben we dat nog wel door, dat we als gemeente om Christus samenkomen? Hij is in het midden van de gemeente. Betekent nog meer dat... Dat is dat de Heer Jezus de gemeente heel erg belangrijk vindt. Want hij houdt zich op midden in de gemeente. De Heer Jezus vindt de gemeente uiterst belangrijk. Dit is zijn, je zou eigenlijk kunnen zeggen, dit is zijn bezigheid. Hier houdt hij zich mee bezig met de gemeente, omdat de gemeente zo belangrijk is. We hebben het gezien uit de Efezebrief, Efeze 5, hij heeft zich voor de gemeente overgegeven om de gemeente te heiligen, om de gemeente te reinigen en om de gemeente uiteindelijk vlekkeloos voor zich te stellen. Zijn hele wezen, zijn hele handelen is gericht op de gemeente. En daarom kan ik het absoluut niet begrijpen dat er mensen zijn die zeggen, ik hoorde dat pas nog van iemands kinderen, die zei van, ik kan wel geloven zonder gemeente. Nou, ik denk dat je dan het wezen absoluut niet begrijpt. Het gaat om de gemeente. Wat ik ook heel mooi vind, dat is dat de Heer Jezus hier tussen de gemeente, tussen de kandelaren wandelt. En niet zomaar, maar daar staat met een tot aan de voeten reikend gewaad. Ik zal eventjes, daar hebben we het aan het einde, een tot aan de voeten reikend gewaad. Dan heb je direct te maken met de Heer Jezus als hoge priester. Als hoge priester tussen de kandelaren. En wat doet een hoge priester tussen de kandelaren? Nou, een hoge priester tussen de kandelaren verzorgt de kandelaren. Die moet soms eens een stuk van de lont afknippen. Die moet de snuiters af en toe eens even schoonmaken. Die moet er eens wat olie bij gieten. Die verzorgt de kandelaren. En de hoge priester is ervoor verantwoordelijk dat die kandelaren, en er staat letterlijk in de Bijbel, dat die kandelaren altijd moeten branden. Dat is ook het enige licht in de tabernakel. Dat is echt een, ja, als je weet hoe die tabernakel eruit zag, dat waren echt kleden van zeekoeienhuiden. Vier kleden over elkaar, geitenvellen, ramsvellen en ik weet niet wat allemaal. Maar in die tabernakel en met name in het Heilige der Heiligen was het pikkie donker hoor. Het was echt donker. En het enige licht wat er was, dat was het licht van de kandelaren. Nou, weet u, dat is ook de roeping van de gemeente. We zijn als gemeente geroepen om licht te verspreiden. Nou, kunnen we dat zelf? Nee, dat kunnen we zelf niet. Maar dat kunnen we omdat er een hoge priester is, die met ons bezig is, ons vult, ons onderhoudt. En hij is niet alleen als hoge priester bezig met ons, als gemeenten. Ik denk ook, en daar zullen we het ook de komende tijd over hebben in de gemeente. U weet, we hebben als jaarmotto gekozen voor het thema samen dienen. Nou, we hebben de laatste keer, zondagmorgen, met elkaar nagedacht over het onderwerp samen God dienen. Weet u nog wel, hè? Nou, komende zondag gaan we met elkaar nadenken over samen elkaar dienen. In de gemeente dienen, samen elkaar ten dienste staan. En dan de derde keer gaan we met elkaar nadenken over het onderwerp samen de wereld om ons heen dienen. We hebben een geweldige opdracht. De velden zijn wit om te oogsten. Dat is ook dienen. Samen dienen. Dat is onze roeping. Dat we als kandelaar midden in deze wereld staan. Dat is eigenlijk ons bestaansrecht. Want er staat op een gegeven moment over de gemeente van Efeze, die in het begin zo'n helder licht verspreid heeft. Er staat op een gegeven moment dat de Heer zegt, ik zal, als je niet je bekeert, de kandelaar van zijn plaats wegnemen. Dat kan gebeuren. Dat is inderdaad ook gebeurd in Turkije. Want in Turkije, daar heeft het licht zo geschenen. daar heeft het evangelie zo geklonken. Mensen, daar is, je zou kunnen zeggen, de Europese kerk ontstaan hoor, in Turkije. Nou, de mensen die uit Turkije komen, die weten dat het er nu bar donker kan zijn in Turkije. Geestelijk behoorlijk donker. Daar, waar de kandelaar gestaan heeft en ja, eigenlijk de grote kandelaar zomaar weggehaald is. De Heer Jezus is daar niet alleen de hoge priester die voor de kandelaren zorgt, maar de Heer Jezus, daar staat ook dat hij een omgord is bij zijn borst met een gouden gordel. Nou, dat had de hoge priester niet, maar wel de koning. En daar staat dus dat de Heer Jezus zowel hoge priester is, maar tegelijkertijd ook koning. En inderdaad, zoals we ook net zeiden, alles in zijn handen heeft en overwinnaar is. Er staat ook dat de Heer Jezus haren heeft als witte wol. Nou, dat heeft niets te maken met ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Maar als er in de Bijbel gesproken wordt over haren als witte wol, zoals de sneeuw, dat wordt in Daniël ook gezegd over een oude van dagen. Nou, daar hebben we een poosje geleden over nagedacht. Een oude van dagen met sneeuwwit haar. Nou, dat moeten we niet denken aan een oud opaatje die daar naar voren komt en even als rechter van de wereld gaat rechtspreken. Maar een oude van dagen, dat betekent letterlijk iemand van de dagen der eeuwigheid. Zo wordt er Jezus zelfs ook genoemd in Jesaja, van de dagen der eeuwigheid. De eeuwige. Dat niet alleen, hij is niet alleen de eeuwige, maar die wit haren spreekt van een enorme wijsheid. De Heer Jezus die wandelt in de gemeente en de Heer Jezus die weet zoveel. Hij is onze raadsman. Hij weet wat we nodig hebben. En daarom staat er ook niet voor niets in de Jacobusbrief, indien iemand van u een wijsheid tekortschiet, bid het maar van hem. En hij zal je die wijsheid ook werkelijk geven. Er staat dat hij ogen heeft als een vuurvlam. Dat betekent dat de Heer Jezus dwars door alles heen kijkt. Dat moeten we nooit vergeten. Dat de Heer Jezus precies weet wat er in de gemeente gebeurt hoor. En voor hem, voor zijn ogen is niets verborgen. Er wordt hier ook gesproken over voeten als koperbrons in een oven heet gemaakt. Dat betekent dat hij ook dat er voor hem niets stand zal houden. Er staat ook zo duidelijk in de Bijbel dat alles aan zijn voeten zal neerknielen. Voor hem kan niets stand houden. Nog iets verder. We gaan er eventjes wat sneller doorheen. Er staat ook over zijn stem. Een stem als van vele wateren. Een stem als van vele wateren. Ik heb al eens gezegd, als je bij, we hebben dat van de zomer een paar keer mee mogen maken, bij hele grote watervallen. Als je nou bij een grote waterval komt met vele wateren, die daar naar beneden denderen, dan moet je maar eens een leuk onderhoudend gesprekje met iemand voeren. Nou, je snapt wel, dat gaat gewoon niet. Nou, er staat zowel in Matteüs 21 van die man die in zijn eigen kleding de bruiloftszaal betrad. En dat de bruidegom dan vraagt, of de vader van de bruidegom die vraagt, hoe zijt gij zo hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? Weet je wat er dan staat van die man? En hij verstomde. Hij kon niks meer zeggen. In Romeinen 3... Er staat op dat de hele wereld, de mond van de hele wereld gestopt zal worden. Er zijn nu vandaag zoveel mensen met een grote mond. Hè? Vloekend, tierend. En ze kunnen zo makkelijk over God praten. Maar als ze eenmaal voor de Heer Jezus staan, dan staat de Heer Jezus daar met een stem als van vele wateren. En dan wordt hun mond gestopt hoor. Dan houdt alle tegenstand op en alle tegenspraak. En dan staat er ook zo heel mooi dat deze Jezus, die heeft in zijn rechterhand 7 sterren. 7 sterren in zijn rechterhand van de 7 gemeenten. Nou, er staat in het laatste vers wat we gelezen hebben, dat deze sterren, deze zeven sterren, in vers 20, dat zijn de zeven engelen van de zeven gemeenten. Nou, we weten dat een van de apocryfe boeken heeft het over zeven belangrijke engelen. Gabriël, Michael, Raphaël en nog een aantal engelen. Sommigen menen dat deze engelen hiermee bedoeld worden. Ik denk het niet. Het woordje engel heeft alles te maken met vertegenwoordiger, boodschapper. Die uitdrukking wordt wel meer gebruikt. Een engel is een vertegenwoordiger van God. Maar een engel kan ook een vertegenwoordiger zijn van de gemeente. Een leider van de gemeente. En ik denk dat met de zeven sterren van de gemeente hier de zeven oudsten, de zeven leiders genoemd worden van de gemeente. En dan is het zo mooi dat de Heer hen in zijn hand heeft. Hij heeft hen in zijn hand. Maar dat niet alleen. Hij draagt hen, hij leidt hen. En dat is eigenlijk heel mooi dat je dat hier in het stukje zo kunt zien. Uit zijn mond komt een tweesnijdend zwaard. Een tweesnijdend zwaard. En dat betekent dat nu zijn er heel veel mensen die, die zeggen nou, het zal wel. Of, hè? Maar als de Heer Jezus dan spreekt, dan is het niet meer zo dat het vrijblijvend aangehoord zal worden, maar dan zal dat ook direct zijn uitwerking hebben. En dan als laatste van kenmerk van de Heer Jezus, dat is zijn aangezicht is gelijk de zon die schijnt in haar kracht. Nou, u kijkt misschien wel eens tegen de zon in. Nou, dat moet je niet te lang doen, want dan zie je de hele tijd helemaal niets meer. Kunt u zich voorstellen, als het aangezicht van de Heer Jezus is als de zon die schijnt midden op de dag. Dat er dan in de Bijbel staat dat als de nieuwe hemel en nieuwe aarde er zullen zijn. En als het hemels Jeruzalem naar beneden zal komen. Kunt u zich dan voorstellen dat er staat, en de stad heeft de zon niet meer van nodig. Als hij daar is, waarvan we kunnen lezen dat zijn aangezicht schijnt als de zon die schijnt in haar kracht. Nou, dan hebben we de zon toch. Dan zie je de zon niet eens meer. Dan merk je de zon helemaal niet meer op. Want er is iemand die schijnt nog veel meer dan de zon. En dan verbleekt eigenlijk de zon. De zon is dan niet meer nodig. En dan kun je ook voorstellen wat het betekende dat de Heer op de eerste dag het licht schiep en pas op de vierde dag de zon schiep. Het was al licht voordat de zon gemaakt werd. En dat is eigenlijk een prachtig mooi teken dat de Heer zelf het waarachtige licht is. Wat ik zo heel mooi vind, dat is dat als Johannes de Jezus dan ziet, valt hij als dood aan zijn voeten neer. En dan staat er in vers 17, en hij legde zijn rechterhand op mij. Maar die zeven sterren waren toch in die rechterhand? Zou hij dan die zeven sterren eventjes even aan de kant gelegd hebben? Alsjeblieft, Johannes. Weet je, dat is nou de hand van God, hè? Zijn niet alleen die zeven sterren in die hand, maar de Heer Jezus zegt in Johannes 10, en niemand zal iets roven uit mijn hand, hè? We zijn in zijn hand. We zijn allemaal in zijn hand, hè? In zijn handpalm gegraveerd. En het mooie is, die hand die legt hij ook soms op ons, om ons te bemoedigen, om ons te beschermen. En wat is het prachtig zoals hij dat doet hier met Johannes. En dan zegt hij zo mooi, laten we die bemoedigingen maar eens eventjes zo lezen. Dan zegt de Heer tegen Johannes heel eenvoudig, wees niet bevreesd. Oh, wat zijn er veel mensen bevreesd. Wat zijn er veel mensen angstig. Maar de Heer zegt heel eenvoudig, wees niet bevreesd. Misschien is er iemand vanavond hier naartoe gekomen die best wel bevreesd is voor de dag van morgen. Of misschien het niet kan overzien wat er allemaal op je afkomt. De Heer zegt, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste, de laatste. Wat geruststellend, hè? Hij is in het begin van ons leven er, maar hij is er ook aan het einde. Nou, En alles wat ertussen ligt, daar zal de Heer er ook voor zijn. Hij is de eerste en de laatste. Maar dan staat er ook, maar ik ben ook de levende. Ik ben de levende. Dat betekent niet zomaar van, hij is dood geweest en hij leeft. Nee, het woordje wat er letterlijk staat is, ik ben de bron van het leven. De oorzaak, de oorsprong van het leven. Ik ben de levende, de levensbron zou je ook kunnen zeggen. Je hebt het leven van mij gekregen. En dan zegt hij eigenlijk tegen Johannes, Johannes, jij hoeft niet dood te vallen, want ik werd voor jou een dode. Er zijn vertalingen die dat letterlijk hebben staan. Die hebben hier niet staan van ik ben dood geweest, maar ik ben voor jou dood geweest. Ik ben de dood ingegaan. Mensen, wat is dat geweldig dat we dat mogen weten, dat hij voor ons de dood is ingegaan. Maar hij zegt ook tegelijkertijd, maar ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik sterf niet meer, ik heb de sleutels van de dood. Hij heeft de sleutels van de dood. Misschien kent u dat voorbeeld een klein beetje vanuit het leven van Jozef. Jozef, die onschuldig in de put gegooid werd, die onschuldig vals aangeklaagd werd, in de gevangenis terecht kwam. Jozef, die tussen de schenker en de bakker twee misdadigers instond, en de een die werd behouden, de ander. He, prachtig mooi beeld dat je in het leven van Jozef heel veel van Jezus kunt vinden. En wat nou zo mooi is, toen Jozef de gevangenis in kwam, toen kreeg Jozef de sleutels van elke cel. En zo is het ook met de Jezus. Toen de Jezus de dood in kwam, toen heeft hij de sleutels van de dood en het dodenrijk in handen gekregen. En hij heeft de toegang. En hij opent waar niemand kan sluiten. En hij sluit waar niemand kan openen. Ik heb de sleutels van de dood. Met andere woorden, Johannes, wat er ook in jouw leven gebeurt, ik heb de sleutels van de dood. Het is je bent in mijn handen veilig. En dan zegt de Heer heel eenvoudig tegen Johannes, de opdracht in vers 19, schrijf dan, ik heb dat hier even neergezet, dit is een hele simpele indeling van het boek Openbaring. Dan zegt hij, schrijf dan hetgeen gij gezien hebt. Dat is Openbaring 1. Hetgeen is, de tijd van vandaag. Dat is Openbaring 2 en 3, de tijd van de gemeente, waarin de zeven gemeenten beschreven worden. En dan hetgeen na deze geschieden zal. Nou, en dat begint, u kunt het vinden in hoofdstuk 4 vers 1. Waar begint dat mee? Hoofdstuk 4 vers 1. Daar staat na deze dingen. Na de tijd van de gemeente. Ja? Na deze dingen zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En daar zullen we het zeker ook over hebben, want vanaf dat moment, als u al wat in het boek Openbaring gaat lezen, moet u er maar op gaan letten. Vanaf dat moment lees je steeds over hen die in de hemel zijn en hen die op de aarde wonen. Op de een of andere manier is er dan een scheiding gekomen en zijn er mensen in de hemel en mensen op aarde. Weet u wat voor scheiding er dan plaatsvindt in Openbaring 4 vers 1? Daar heb je de opname van de gemeente en de achterblijvers op aarde. En dat zie je steeds weer terug in dat boek Openbaring. Zij die in de hemel zijn en zij die op de aarde, je kan er beter bij zitten, achtergelaten zijn. En dat zie je vanaf Openbaring 4. Dat is dus het derde deel wat in de toekomst zal gaan geschieden in het boek Openbaring. Nou, we hebben die uitleg al gehoord, die zeven sterren. Dat zijn waarschijnlijk de zeven vertegenwoordigers van de gemeente. En die zeven kandelaren, dat zijn de zeven gemeenten. En als je zo voor jezelf die namen even op een rijtje zet, Efeze en al die namen tot en met Laodicea, en je pakt er eens een kaart bij, in de meeste Bijbels heeft u ook wel een kaart, waar al die gemeenten op staan, dan zul je ontdekken dat je precies een cirkeltje kan maken. Je begint bij Efeze en dan maak je een heel cirkeltje. En dat is zo mooi, want dat daaruit blijkt dat de Heer ook precies weet waar zijn gemeente zijn. De cirkel wordt gesloten met deze gemeente. En zet ze maar in een cirkeltje op uw kaart in de Bijbel. Dan zult u ontdekken dat daar precies een sluitende cirkel gemaakt wordt van deze zeven gemeenten. Goed, dan gaan we de volgende keer verder met Openbaring.